Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Shari van Durme, jullie host van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij een nieuwe reeks binnen Clicker Talk. Ik ga de komende maanden elke maand een niet-professional aan het woord laten. De meeste interviews tot nu toe waren altijd professionals die binnen hun expertiseveld informatie kwamen delen. Deze reeks gaat dus een beetje anders zijn. Het gaat dus over niet-professionals die hun verhaal komen vertellen, hun reis met hun paard, hun ervaringen met klikkertraining en force-free training. Mijn stem is nog niet 100%, ik ben nog altijd een beetje ziek, maar ik wou toch deze aflevering opnemen en laten doorgaan. En vandaag interview ik Nora. Nora trainde nog heel traditioneel toen ik haar leerde kennen. Haar paard stond vooral op stal, had maar een paar uur weidegang per dag in de zomer. En op minder dan 1 jaar tijd ging ze force-free werken, kwam haar paard 24/7 buiten te staan, is ze zelfs ondertussen een eigen paardenparadijs aan het opzetten. En ik heb eigenlijk zelden iemand leren kennen die zo leergierig is, zo kritisch naar zichzelf kan kijken. En dat allemaal op toch wel een jonge leeftijd al. Dus welkom, Nora. Welkom, Nora. Welkom
in Clicker
Talk. Heel leuk dat je erbij wilt zijn. Ja, we zullen vrij gemakkelijk beginnen. Stel je eens even voor aan de luisteraar. Wie ben je? Wat doe je allemaal?
Ja, ik ben Nora. Ik ben 16. En ik zit in het 5e middelbaar. Ik studeer natuurwetenschappen. En ik heb 1 paardje, Olympia. Ik zal straks wat meer over Olympia nog zeggen. Ik ben al 9 jaar bezig met paarden. Tot 4 jaar geleden was dat alleen in manages. En dan was het even eigenaarspaarden en dan mijn eigen paard. En in de vrije tijd ben ik natuurlijk bezig met paarden. En lees ik ook graag. En zowel lopen, sporten, zo'n dingen.
Je hebt eerst op een manege gereden en dan met eigenaarspaarden. Waren dat dan verzorgpaarden? Of?
Ja, dat waren dus ook eigenaarspaarden, paarden van andere mensen. Maar dan was dat mijn verzorgpaard. Dus ik had genoeg van de maneges en ik wou wat meer uitdaging en wat meer zelfstandigheid. Dus toen was ik naar eigenaarspaarden overgegaan.
Oké, leuk. Je zei al van, ik zal straks wat meer over Olympia vertellen. Wat voor paard was Olympia toen je haar leerde kennen?
Ja, Olympia was van alles, zal ik zeggen. We hadden haar eigenlijk via een lesgever gevonden. Die had gezegd van ideale familiepaardje. Want ik was even, ik denk dat ik een half jaar met eigenaarspaarden als verzorgpaard heb gehad dan. En dan was mijn mama van, we gaan op zoek naar ons eigen paardje. Omdat ze ook zag van, oké, het is echt serieus. Ik deed alles voor die paarden. Ik ging uitmesten in weer en wind, al die dingen. Dus ik denk dat we echt hadden gezegd van, oké, we gaan zoeken. En 2 dagen later of zo zijn we naar Olympia gegaan. Dus echt het is eigenlijk heel snel gegaan.
Was het dan ook het eerste en het enige paard waar jullie zijn gaan kijken?
Het was het eerste. En dan hebben we nog 1 ander paard bezocht. En dat bevestigde alleen maar meer van, oké, ja, we willen Olympia. Want ik was toen 13, dat was in 2020. Dat is bijna 3 jaar geleden. En ja, mijn lesgever had haar doorgestuurd. Maar ze was eigenlijk ook buiten ons budget. Maar ik had er zo'n klik mee, ik was helemaal verliefd. We hadden zo wat sprongetjes gedaan en dat deed ze zo vlot. En ik was echt helemaal verliefd. En mijn zus, die zou er ook op rijden. En mijn mama ook. En mijn zus vond Olympia ook wel leuk. En mijn mama was eerst een beetje afwachtend, want ze was van, oei, Olympia is wel groot, 1,67 meter. En zij was D-ponies gewoon. En ze vond D-ponies ook leuker.
Ja, wel iets anders natuurlijk.
Ja. Dus, maar zij zag dan natuurlijk hoe verliefd ik erop was en dat Elisa ook wel overtuigd was. Dus ja, toen zijn we nog eens langs gegaan. En toen hebben we haar laten keuren. En dan is ze 17 oktober uiteindelijk naar ons gekomen. Naar onze stal. En ja, Olympia, die was zo, ja, zoals ik al zei, een beetje van alles. Ze was zo redelijk bang en schrikachtig. Ze kon ze van heel kleine dingen eigenlijk heel hard verschieten. Maar ja, ik was toen 13. Dus je kijkt daar alles wat... Allee, je gaat over alles ga je zo wat lachend heen. Niks is zo... Ik weet niet, mijn mama zei al direct van... Er is iets gebeurd met Olympia. En ik was zo van... Man, nee, dat is gewoon... De term die wij gebruikten vooral toen was zure merrie. Dat was ja. De term op Olympia. Zure merrie. Alle berichten die ik toen, van toen heb kunnen teruglezen en in mijn dagboek, teksten die ik heb geschreven, in heel de tijd komt daar gewoon zure merrie in voor. En ja, dus dat was ook iets van Olympia. Het was een zure merrie. Ze was redelijk in zichzelf gekeerd. Natuurlijk, toen had ik dat niet door. Maar achteraf gezien was ze redelijk... En ook aan foto's en zo.
Daarom zegt, als je nu terugkijkt, dat je denkt, ja, eigenlijk was die niet helemaal mee.
Nee, dat was het ding, ze deed alles, maar het was zo wat terughoudend. En dat was het ook dingen zoals ze kon in één keer ontploffen. In één keer aanhalingstekens, want daar had natuurlijk wel met dingen te maken. Mijn mama vond haar ook zo wat onbetrouwbaar. Maar ja, mijn mama was natuurlijk wel minder bezig met haar. Maar ja, ik was natuurlijk nog steeds helemaal verliefd. Ik vond het leuk, ik kon veel rijden. Ik kon sprongetjes maken. Ik was helemaal happy. Maar ja, ze kwam eigenlijk aan op de stal. En dan zetten we haar direct in haar stal. En dan begon ze direct te eten. En iedereen was van, ah, dat is keigoed, die is kei ontspannen. Want ze zit te eten. Maar ja, die was natuurlijk helemaal een beetje in de war. En de dag zelf hebben we nog gereden. En toen wouden we haar eigenlijk terug in haar stal zetten. En wat het dan... Zij kon niet gewoon in haar stal stappen. Zij spurte daarin, maar echt volle galop. En die liep gewoon omver. En ja, ik was dan gewoon een beetje... Ik weet niet meer wat ik toen dacht. Maar dat is dus een aantal keer... Dat bleef gewoon gebeuren. En elke keer als ze in die stal ging, dan liep die gewoon omver. En dan volle galop, halve paniek, liep die in haar stal. Een aantal keer is dan bijvoorbeeld ook gebeurd met mijn mama. En dan, mijn mama is eigenlijk bang van Olympia. Allee, was bang. Ze is nu al wat minder bang, maar ze heeft nog steeds die herinneringen aan Olympia.
En was ze ook al bang voordat dat gebeurd is, of doordat dat gebeurd is?
Ja, dat was denk ik het begin. Want ze was dan een keer naar Olympia gegaan om die van de wei te halen. En ja, toen was Olympia zo in die stal gelopen, op mijn mama haar tenen gaan staan. En wat er dan was gebeurd, was dan... Mijn mama, die had minder ervaring met paarden, die wist niet hoe wat ze moest doen. En dan was ze bij de baas van de stal gegaan en had gevraagd van, ja, wat moet ik doen? En dan heeft die Olympia er een aantal keer uitgepakt en met mijn halster echt te slaan een beetje. En zo wat elke keer als hij dan inspurte, die op haar plaats zette, zal ik het zeggen. Dus dat zal mijn mama ook wel even onder de indruk geweest zijn, omdat dat is niet de manier waar wij met paarden ook mee om zouden gaan. Toen ook nog niet en nu ook zeker niet. Ja, Olympia, ze deed ook in de stal, dat was echt zo'n beetje de terrorplek, zal ik het noemen. Want ze hapte daar, ze stampte tegen de muren. Ze heeft nooit ons gebeten, maar er was heel veel frustratie in die stal. En ook, als we daar gewoon stonden, van dag 1 was dat al, en je deed gewoon met je hand achter je oor, om je haar bijvoorbeeld achter je oor te doen, het wit van haar ogen, en dan ging ze helemaal naar het achteren van haar stal. Dus bij de kleinste beweging was die echt al direct in paniek een beetje. Waarschijnlijk, als achteraf gezien, gaat ze vroeger geslaan zijn geweest. En waarschijnlijk is dat ergens in haar stal gestart en dan is dat zo uitgebreid naar allemaal andere plekken. Ze was wel leergierig, zal ik het zeggen. Ze leerde wel snel bij. Dus dan heb ik bijvoorbeeld ook wat trucjes en zo gedaan. Flamen, shake. En dan merkte ik wel van, oh, daar wordt ze wel echt enthousiast van. Dus dat leerde ze wel veel bij. Ja, er is eigenlijk echt van alles voorgevallen toen we haar net hadden. Want ik denk, ja... De derde keer of zo dat we waren gegaan, hadden we haar aan een touw aan een muur gehangen. En ik denk dat hij daar 2 minuten heeft gestaan en dat ging goed. En dan in één keer, hele volle paniek, ging hij naar achter en bleef hij trekken. Dat touw kapot en ze loopt gewoon weg. Wij waren helemaal in de war van, wat is er net gebeurd? En mijn mama had een berichtje gestuurd naar de trainer die Olympia toen had. En wat dat gestuurd was... is Olympia niet gewoon om aan een touw vastgebonden te worden? En die vrouw die reageerde dan daarop.
Dat is dan de trainer van bij de vorige eigenaar.
Ja. Ja, omdat de eigenaar had eigenlijk geen tijd meer voor Olympia. Dus die hadden die dan bij iemand thuis gezet en die reed dan met Olympia en zo.
Ja.
En die trainer had dus gezegd, oei, thuis deed ik dat nooit, omdat ze zich dan altijd los trok.
Ja, dus ja. Nee. Ja. Dus ja, ze kent dat niet, hè?
Nee,
dat is belangrijke informatie voor dat je paard meegeeft.
Inderdaad, er is eigenlijk van alles achtergehouden voor ons, want ja, ik was 13. Dat wisten die mensen ook. Die wisten dat ik voornamelijk met Olympia zou werken. Blijkbaar, achteraf ben ik ook te weten gekomen, toen ze was afgezet, was het blijkbaar ook de eerste keer dat ze ooit op een trailer was gegaan. Dus daarvoor had ze, denk ik, twee of drie keer in een camionet. Maar ja, ze hadden tegen ons gezegd, ja, die kan op de trailer, die kan op de camionet, die kan alles. Maar dat was dus ook niet zo. In de stal, dan draaiden ze ook echt om je te stampen als je daar voor het binnen zou komen of zo. Dus in de stal was ze nu niet de allerfijnste. Mijn mama was dan bang, want mijn mama zag dat en die was van, oei ja, dat is niet zo'n fijn gedrag. Maar ja, ik was daar 13. Haha, een paard kan me niet intimideren. Het is niet dat ik haar dan sloeg of zo, maar ik negeer dat gewoon. Ik ga gewoon daarbij en die doet gewoon, ik nam dat zo wat grappig op. Die is gewoon zuur, dat is gewoon, ik lachte daar zo wat mee als ze zo deed. Aanraking was dan natuurlijk ook een no-go. Als je haar wou aanraken, dan begon ze ook te dreigen. Zoals ik al zei, ze heeft nooit gebeten, maar ze hapte wel en ze dreigde wel. En ook redelijk snel. Ook tijdens het rijden en het opzadelen, dat was ook wel moeilijk, want als je wou opzadelen, dan bewoog ze de hele tijd. Dus ze moest eigenlijk tussen twee touwen staan, omdat anders kreeg je daar niet makkelijk een zadel op. Maar tijdens het rijden bokte ze, als je wou aanspringen in galop. Dus, en ook, ja, ze was 6 jaar, dat heb ik nog niet gezegd, ze was 6 jaar toen we haar kochten. Dus dat was een jong paard eigenlijk. En ze heeft ook een jaar stilgestaan, dus ze was een combinatie van alles. En die had niet veel balans. En ik zat daar als 13-jarig meisje, die voornamelijk op manegeponies heeft gereden. En ja, zoveel ervaring had ik daar dus niet mee. Dus zij schoot ook regelmatig gewoon weg onder u. En dan deden we soms sprongetjes, zo parcoursjes. Maar ja, na een sprong, die viel helemaal uiteen. En ja, dan begint ze met lopen. En dan zit ik daarop, die loopt hier weg en je had daar geen controle over. Dus toen heb ik eigenlijk ook zo wat een slecht patroon ontwikkeld. Van de lesgever moesten wij dan in zo'n mini bochtje, je teugel zo kort mogelijk trekken, pakken en dan naar uw heup trekken. Waardoor uw paard in zo'n mini opgekrild cirkeltje zit, waardoor die niet verder kan lopen. Dat was ook een beetje, denk ik, uiteindelijk is dat zo wat frustratieuiting geworden. Ja, ze hebben eigenlijk heel veel achtergehouden, achteraf gezien ook. Omdat ze zijn dan ook eens langsgekomen toen wij haar al zo 4 maanden of zo hadden. En toen zei mijn mama, want er waren twee zussen die voor Olympia zorgden toen, de vorige eigenaars. En toen zei mijn mama, ik ben eigenlijk bang van Olympia, ik durf daar niet. Ik vind dat heel goed wat Nora allemaal doet, maar ik durf niet meer in de buurt te komen van Olympia. En toen waren die twee meisjes dan van, ja, eigenlijk, Wij waren ook bang van Olympia. En ja, dan was mijn mama wel zo'n beetje van, ja, je verkoopt die dan wel aan een 13-jarig meisje, terwijl je er zelf een beetje bang van was.
Als familiepaard.
Ja, als familiepaard inderdaad. Want dat heb ik nog niet verteld. Ook toen we haar gingen testen, die had allemaal van die sporenwondjes. En dan zeiden ze dat er iemand die was komen testen en te hard met de sporen had gedaan en dat hij daarom in die wondjes had. En ze hadden ook verteld dat er nog een ander meisje geïnteresseerd was. En die 2 maanden of zo aan het rijden was. En dat die ook wel interesse had in Olympia. Maar een meisje dat 2 maanden rijdt op Olympia dan achteraf, dat zou denk ik niet zo goed gekomen zijn. Een aantal mensen hebben ook al tegen ons gezegd van, ik snap niet, chapeau dat je dat nog allemaal doet, want we hebben nog van alles voor haar gedaan. En eigenlijk achteraf gezien, dat was niet het ideale paardje dat we zouden willen, gehad willen hebben toen. Maar ik ben heel blij, want straks komen we daar nog. Ik ben heel blij dat we haar hebben gehad, want ik heb wel echt enorm veel geleerd. En wegen ingeslaan door haar, die ik anders nooit zou bewandeld hebben. Mooi gezegd.
Dat is inderdaad mooi gezegd. Oké.
Ja.
Even terug naar het verhaal. Dus je werd aan het vertellen dat ze veel hebben achtergehouden. Dat ze heel teruggetrokken was. Dat ze ook wat agressief uit de hoek kon komen. Ja. En voornamelijk in de stal dan. Maar in het rijden bokte ze bij het aangaloperen, maar was ze voor de rest dan wel gewoon flink, of hoe moet ik het zeggen?
Ja, ze was flink. Ze kon gewoon nog steeds zo uit het niet zo van mini dingen plots verschieten of zo. Maar ja, ik vind dat zelf ook nog steeds wel moeilijk. Waarschijnlijk zal een deel ook gewoon komen dat ze jong was. Omdat ze was nog steeds jong en ze was niet zo heel veel bereden en zo. Maar deels zal dat waarschijnlijk ook zijn omdat ze zo wat alles zo wat opstapelde van binnen. Maar tijdens het rijden was ze eigenlijk gewoon nog redelijk braaf. Het was het enige dat ze soms echt zo wat onder je uit kon schieten en het bit vastpakken en dan is ze gewoon weg. En dan het bokken. Dus ja, dat waren de dingen. Maar in het rijden, toen was vooral de stal was het grootste probleem. En dan daarbuiten was ze nog wel ça va, braaf. Ze kon gewoon schrikken. En dan bij het opzadelen en aanraken was ze ook wel... Was ze wel moeilijk ook. Maar in principe, ja, mijn lesgever toen, die noemde noemde haar een beetje een onopgevoede puber. Maar volgens mij, die heeft ook nooit deftig, volgens mij, die dingen geleerd. Dus dat werd volgens mij heel vanzelfsprekend gezien dat hij dat allemaal deed. Maar dat was eigenlijk niet echt.
Ja, ze werd eigenlijk een beetje behandeld als een, of ja, gezien als een volleerd paard, terwijl ze daar eigenlijk helemaal nog niet zat.
Nee, ja, deels denk dat wij ook een beetje dat onderschat. Ik denk dat ik toen ook nog onderschat heb van hoeveel ze eigenlijk niet kon. Ik denk dat ik heel veel dacht dat ze alles alleen wel kon. Wat logisch is, want we hadden haar gekocht als brave, allround paard, familiepaard. Maar ik denk dat ze eigenlijk toen veel meer niet kon, maar dat ze zich gewoon nog wel savé heeft aangepast en het een beetje is ondergaan. Op dat vlak.
Ja, ze liet het maar gewoon een beetje op haar afkomen.
Dat deed ik wel.
Is er nog iets wat je wilt zeggen over hoe dat ze was toen dat je haar leerde kennen?
Ik denk, ja, ze had nog een plasjesfobie. Ik weet niet of dat nog relevant is. Maar ze had echt een hele grote angst voor plassen. Dus ja, we waren dan een keer ook gaan wandelen. En dan moest ik die door die plas sturen, maar die werd direct, die ging echt paniek. Dat was direct paniek. En ook in de piste dan, als dat geregend en er lagen plasjes, dan ze kon daar echt niet door. Dat was ook nog iets. En ook wandelen, dat vond ze ook mega eng. Daar werd ze ook direct wat logisch is, want volgens mij heeft ze ook niet veel gedaan, maar dat vond ze ook mega, mega eng.
Ja. Oké. Ik ben nu even aan het denken wat dat zo de meest logische volgende vraag is. Maar wat was eigenlijk jouw eerste kennismaking dan met klikkertraining, positieve bekrachtiging, force feed training? Waarom ben je met voedselbeloning beginnen werken?
Ja, daar was kom jij.
Direct, daar was dat kom direct zo'n een probleemoplossend ding? Of was dat een toevalligheid? Of...
Ja, dat heeft wel zijn reden gehad. En daar kom jij een beetje ook in het plaatje. Hè? Een jaar nadat we haar gekocht hebben, hebben we eigenlijk ontdekt dat ze maagzweren had. En echt enorm veel. Waarschijnlijk deels door een tekort aan hooi, dus niet genoeg hooi krijgen. En ook nog chronische stress. Dus die combinatie, want ze had er echt enorm veel. En ze heeft dan een gastroscopie gedaan bij haar. En we hadden haar al een maand medicatie gegeven, maar toch had ze nog steeds maagzweren. Dus ze heeft een hele tijd op medicatie gestaan. En ja, ik mocht niet rijden. Dus ik dacht, wat ga ik dan doen?
Door de maagzweren dan?
Ja, door de maagzweren mag je niet rijden terwijl die medicatie en zo krijgen. Dus er was een periode dat ik niet mocht rijden. En dat is eigenlijk bijna het enige. Allee, ik poetste ook veel en ik ging ook vaak bij haar gewoon zitten en zo. Maar echt zo actief grondwerk, dat deed ik niet echt heel veel. Ik had wel eens een kampje natural horsemanship gedaan. Dus eigenlijk dacht ik, grondwerk, dat is dat. Ik wist niet dat er nog iets anders was. Een hele wereld aan technieken en manieren. Dus ik had op Facebook een zoekertje geplaatst in een groep grondwerk. Ook jouw groep, denk ik. Dat was in jouw groep op Facebook. En dat ik gezegd van, ik zoek een lesgever, want mijn paard mag niet rijden en ik zou graag wat begeleiding daarbij willen. En toen waren er een aantal mensen die jou aanraden. Dus ik had jou een berichtje gestuurd en dan heb jij mij een beetje een uitleg gegeven van wat jij deed en wat de techniek was. En had je ook een doorverwijzing gedaan naar jouw podcast en jouw eerste aflevering. En ik ben altijd zo'n persoon geweest die redelijk open staat. Allee, ik ben gewoon een persoon die open staat voor verschillende manieren en ik leer heel graag bij. Dus ik ben heel leergierig. En altijd ben ik eigenlijk... Ik ben nooit echt van de harde werkwijze geweest met paarden en met dieren. Dus dat sprak me eigenlijk wel heel hard aan. Ik had eigenlijk...
Leven met dieren. Ja, dat is oké. Het is niet storend.
Dus die werkwijze, alles wat je zei, er ging zo wat een wereld voor mij open. Ik was zo'n beetje van, wauw, dit kan ook. Ik had daar nog nooit echt zo over nagedacht, dat was nooit in mij opgekomen. Dus toen hebben wij een lesje gehad. En ik weet nog dat die eerste les, Olympia, was daar zo eerst zo wat ondergekropen, een beetje in haarzelf gekeerd. Ze weet niet zo goed wat ze moet doen. En ik zag echt wel doorheen de les dat ze zo wat enthousiaster werd en zo wat uit haar schulp kroop. En dan zei ik wel van, oh, ze vindt het echt leuk. En ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk. Dus dan dacht ik van, oké, dat wil ik wel verder proberen. En ja, zo ging het dan verder. En dan ben ik heel veel beginnen verdiepen. En nu zijn we hier en doe ik nog steeds R+, Force Free Clicker Training.
Oké. Wat voor paard is Olympia dan nu? Dus je hebt gezegd hoe dat ze was. Je hebt dan ook een beetje gezegd hoe dat je bij je voedselbeloning bent uitgekomen. Maar wat voor paard is Olympia nu? Welke weg hebben jullie daarin samen afgelegd? Dat zijn misschien twee vragen. Doorheen, ja.
Maar ik kan het wel proberen te combineren. Ik zal mijn best doen. want we waren... Toen we de maagsfeer hadden ontdekt, dan was al eens verhuisd naar een andere stal. Dus dat was er dan ook zo wat bijgekomen. En die stal was eigenlijk echt niet ideaal. Ze kwam daar niet veel buiten. Ik kreeg beschimmeld hooi. Ik weet niet hoe vaak dat is gebeurd, maar ik had gewoon eens gezien dat ze echt zo'n baal beschimmeld hooi gaven. Ze kreeg zo één keer per dag maar hooi. Dus er waren... En het was ook heel...
op die eerste stal?
Nee, dat was op de tweede stal waar we waren.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, dus... En dan waren ook... Het was een heel drukke en grote stal, dus daar was altijd iemand. Maar ja. En dat was een typische sportstal. Dus ja, dan sta ik daar, klikkertrainer Nora. Ik was helemaal gemotiveerd om daar verder in te doen en te kijken. Omdat ik zag dat het echt een positieve invloed had op haar. Want ik merkte gewoon dat ze nieuwsgieriger werd. En gewoon zo wat blijer of zo. Ik weet niet, ik zag echt een verschil. Dus ik probeerde dan meer keuzevrijheid toe te passen. En steeds meer zo wat dingen te doen. En in het begin denk ik dat wij vooral hadden geoefend op de positieve associatie. Wat met het hals eraan doen. En in de stal dan vooral. Want dat was nog steeds een heel moeilijk ding. Zeker ook in die stal, waar die stallen nog wat kleiner. En de eettijden en zo waren ook heel stressvol. Dus er zat heel veel frustraties. En de muur van haar stal werd regelmatig even aangepakt.
Mooi gezegd.
Ja. Wacht, hè. En ja, dus ik deed steeds meer R+. Eigenlijk het enige wat ik nog deed was R+. En dan soms wat ik... Uiteindelijk mocht ik dan terugrijden. Maar toen was ik ook nog steeds zo wat afwachtend daarin. Ik heb toen wel nog een aantal keer gereden. Maar altijd dat ik dan ook rekening hield met dat ze hooi dan op haar maag... Allee, dat ze hooi had gegeten. Dat ze geen klotsend maagzuur had en zo. En ook... Ik hield wel rekening dan... Omdat ik dan die stresssignalen begon te leren. Kalmerende signalen. Oversprongedrag en zo. Hield ik daar dan wel rekening mee. En ik zag dan met die R+, dat ze steeds... Ze werd Want ze was heel introvert en een beetje in zichzelf gekeerd. Ze had dan waarschijnlijk ook learned helplessness. En met die R+, met de klikkertraining, zag ik echt dat ze aan het openbloeien was. En dan hebben we ook een bepaalde fase gehad. Omdat natuurlijk, als ik denk dat zij had eigenlijk heel haar leven niks te zeggen. En dan in één keer mocht ze eindelijk zeggen van wat ze voelde en wat ze dacht. En dan is er een bepaalde fase ook wel geweest dat het even heel heftig was. Dat ze heel even zei van, niks meer, ik kan niks.
Alles was nee.
Ja, alles was een nee. En ze was gewoon heel fel plots in haar gedrag. En ja, ik zag het ook plots allemaal. Dus ik zag de kleinste signalen. En ze steeg heel snel in haar gedrag. Omdat ja, ze was het gewoon dat ze, vroeger was het gewoon dat ze altijd heel groot moest antwoorden. En dan was het toen wel even dat ik een fase had van oei oei. Dat is hier, ik weet niet hoe dat verder, hoe dat verder moet. En ik was ook even van, ik voelde me denk ik ook zo wat schuldig. Omdat van wat er allemaal gebeurd was en wat er met haar gebeurd was en wat ik had gedaan. Omdat ik dan was van, ja, ik wou het anders gedaan. Ik wou dat ik het anders had gedaan en zo. Natuurlijk, als ik het nu bekijk, ik heb zo hard mijn best gedaan toen ook en nu nog steeds. En ja, het is het belangrijkste dat je eruit leert natuurlijk.
Ja, dat is waar.
Maar in het begin is dat natuurlijk ook zo wat moeilijk. Omdat ja, je leert dan over communicatie met je paard en zo. En zij communiceren nogal... Zij komen van één... Ze doen zeker zijn 5 signalen. Eerst gaf ze signaal 1. En dan in één keer gaf ze al direct signaal 5. Qua intensiteit, hè.
Ja, al die tussenstapjes sloeg ze over.
Inderdaad. Dus dan, ja, dan was dat redelijk heftig voor mij om dat in één keer te zien. Omdat ja, in het begin mis je ook wel regelmatig eens iets. En ik ben van mezelf nogal perfectionistisch. Dus dan zakte de moed me soms in de schoenen. Omdat ik dan was van, allee... Ik doe zo uit mijn best en het lukt dan niet. Of ik heb iets gemist. En dan was ik ook... Vroeger was ik eigenlijk heel streng voor mezelf en zo. En ik wou altijd iets plannen. Ik had altijd een doel. En dan op zo'n moment valt dat zo'n beetje weg. Want het is samen dat je het doet. Het is niet alleen ik wil nu dat doen. Maar het is wat gaan we samen doen? Waar hebben wij zin in? Wat... Dus dat was dan ook wel een verschil. En ja, dan... Zoals ik al zei, we zitten dan op zo'n typische sportstal. En natuurlijk komt er commentaar. Want ja,
ja,
iedereen springt daar, iedereen rijdt daar. En ik zit dan elke dag in de paddock klikkertraining te doen met Olympia.
Mijn target en uw snoepjes.
Ja, inderdaad. Ja, die mensen die kijken nu natuurlijk allemaal raar aan. Van, wat zit die daar nu te doen? Wat zit die daar nu te doen met haar springpaard? Maar gelukkig heb ik dat, kan ik daar snel over. Allee, ik ben daar snel over. Maar dat was soms ook wel lastig om dan te horen. Wat dan met iemand had dan tegen ons gezegd van... Ja, jullie paard met zijn voorkleren eten bijna. Maar je moet gewoon rijden. En dan soms begon ik dan ook wel te twijfelen aan mezelf. Van ja, is dit een manier? Maar ik zag echt dat ze zoveel... Ze was echt blijer en... Ik zag op allemaal verschillende manieren, lichamelijk ook, dat ze veel blijer en zo was. Maar toch, dan begin je toch te twijfelen aan jezelf. Van, oei, is dit toch wel...
Ja, logisch, hè.
Ja. Gelukkig ben ik door blijven gaan. Maar ik begon, doordat ik dan met R+ bezig was, en met communicatie en al die dingen, ben ik zo wat in de wereld gerold van het welzijn van paarden. En omdat ik ook leergierig ben, ben ik op verschillende vlakken me gaan bijscholen. Dus toen ben ik beginnen leren over huisvesting, hoeven, training, behandeling. Echt alles een beetje. En toen zag ik eigenlijk van, ja, deze plek, dat is niet de plek voor Olympia. Omdat ook, ik merkte dat er vooruitgang was, maar dan was ik bijvoorbeeld 2 dagen niet gegaan. En dan waren we terug op het begin. Omdat ook, er waren dan andere mensen die haar dan op de weiden of zo zetten. En die gingen dan ook op een bepaalde manier met haar om en hadden ook bepaalde gewoontes. En de vooruitgang ging gewoon heel traag. En dan kon het in één keer zijn dat we terug van nul waren. En dat is heel demotiverend, omdat je doet zo hard je best. Maar training is iets dat erbij komt. Want als je basis niet goed is, dan is het heel moeilijk om daarop voor te bouwen. Als je basis kan heel de tijd instort, zal ik het zo zeggen.
Ja.
Dus toen... We hadden een weide, maar die was niet in gebruik. Maar we hadden die wel. Dus ik leerde dan ook over huisvesting bij. Ik zag Paddock Paradises, Equihabitats, echt van alles. En toen dacht ik een beetje van, ja, we hebben nu een weide. Olympia is niet gelukkig hier. Waarom gebruiken we die weide niet? En toen zijn we eigenlijk beginnen brainstormen en beginnen na te denken. En ja, nu staat ze dus op onze eigen Paddock Paradise. Ze is daar dan... We stonden denk ik een jaar op de stal daar. En toen zijn we verhuisd naar onze eigen weide. En nu staat ze daar iets langer dan een jaar. En daar heeft daar echt enorm goed gedaan. Dus ja. Ah ja, dan was de vraag nog wat voor paard is Olympia nu?
Ja.
Oké, wacht, hè, ja. Daar heb ik een beetje een opsomming van gemaakt. Dus ze is dan verhuisd naar onze eigen Paddock Paradise. En ze is echt helemaal opengebloeid eigenlijk. Want ze was al in vergelijking met Olympia in het begin en dan toen we nog op de andere stal, alleen op de tweede stal dan stonden, was ze op het einde echt al opener en opengebloeider. Maar met de, toen van dat ze op onze eigen plek stond, is ze echt 10 keer vooruit gegaan. Ze is heel nieuwsgierig geworden. Ze is ook moedig geworden. Zij is altijd, als er iets nieuws is of zo, is zij altijd een van, alleen de eerste die is van, oké, we gaan het hier ontdekken. Laatst was er dan ook een nieuwe track gekomen. En toen was zij ook de eerste die was van, oké, we gaan hier langs. Ze is eigenlijk ook echt heel zachtaardig. Ze weet ook nog steeds wat ze wil. Dus, en ik zeg ook altijd, ze laat me heel hard denken aan mezelf. Ik zie mezelf zo in haar. Want ze is zo wat eigenzinnig ook. Ze weet wat ze wil. Ze is zo van, oké, dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. En ze is ook veel communicatiever geworden. Dus ondanks, zoals ik al zei, ze weet nu dat ze dingen tegen mij kan zeggen. Dus ze is veel minder groot in haar communicatie.
Ja.
En ze is ook minder explosief. Zo. Want vroeger kon ze in één keer alles uit de kast... Allee, zo in één keer alles komt eruit. En nu is ze eigenlijk veel meer in balans, denk ik dan. Ik sta haar nu ook omschrijven als speels. Ze is wel zo wat... Speels en dan ja, ook slim. Maar dat was ze volgens mij altijd al. Maar nu merk je het gewoon meer.
Ja, nu heeft ze meer de kans om ook echt iets mee te doen.
Ja, inderdaad. Dus dat zijn zo wat de woorden die ik bij haar zou bedenken. Ze is ook aanraking, vindt ze ook veel, veel fijner nu. Volgens mij heeft ze ook geen maagzweren meer. En ook, ik kan echt met haar zitten knuffelen en haar zitten kriebelen. En dan komt ze echt erbij staan van, allee, kom, kriebels, ik wil eitjes. Dus ja, ze is wel veel veranderd, denk ik. Allee, vind ik.
Ja, ik merk dat zelf ook wel. Als ik zo vergelijk met die eerste keren daar op de vorige stal dan, dan was dat echt... Ja, toen moest ik ook zo zien dat ik een beetje aan de kant bleef. Maar dat was dan eerder zo'n beetje vanuit een... Geen fan zijn van vreemde mensen. En
ja.
Die dingen. Terwijl als ik nu langskom, ja, dan moet ik zien dat ik achter een draad sta. Gewoon omdat ze anders zo is van... Hé, hey, wie ben jij? Ik wil knuffelen. Terwijl, allee, datzelfde paard... Allee, kunt u dat me nou niet voorstellen dat datzelfde paard is? En vooral ook de tijd waarin dat eigenlijk in omslag is geweest. Want ik ben de eerste keer bij jullie geweest in december, denk ik, toen.
Ja.
En ik weet nog dan... Een paar maanden later was dat eigenlijk echt al een gigantisch verschil.
Ja, dat is wel echt. Want ja, dat is echt in één keer veel, veel vooruit gegaan eigenlijk. Want soms vergeet je dat een beetje, zo, de vooruitgang die je hebt gemaakt. Omdat je bent heel dat zo wat in het nu bezig. En het is nu fijn, maar dan vergeet je soms zo wat terug te kijken naar van waar je komt en hoeveel vooruitgang je eigenlijk al hebt gemaakt. Dus ja, voor de podcast was ik ook zo aan het terugkijken naar foto's en oude chatberichten. En toen was ik echt aan het denken van, amai, dat zou nu nooit van toepassing zijn. En ja, gewoon dan zie je hoeveel blijer ik ook ben. Want ik ben als persoon ook heel veel gegroeid. Mede door ook klikkertraining en Olympia. En Olympia is ook heel hard gegroeid. Dus dat is dan wel heel mooi om te zien, vind ik.
Op welke manier heeft klikkertraining u dan veranderd?
Sorry, dat is even een pauze tussen.
Dat is oké.
Okay. Aan het kijken. Ja, ik denk dat klikkertraining mij op verschillende manieren heeft veranderd. Want zoals ik al zei, ik ben nog steeds perfectionistisch. Maar je moet jezelf de ruimte geven om niet zo perfectionistisch te zijn. Omdat als je heel de denkt van oké, geen fouten, het moet perfect zijn. Zo werkt dat niet. Ik denk sowieso in een relatie met je paard, met je band tussen je paard, dat kan je gewoon niet. Dat lukt niet. Je kunt dat niet volhouden en dat gaat je alleen maar in de weg zitten. Dus ik heb ook geleerd dat het niet altijd perfect moet zijn en dat de lat niet altijd zo hoog moet liggen. En daarbij is klikkertraining me ook wel geholpen. Omdat klikkertraining, dat heeft zo'n positieve mindset. En dat is een beetje van, met wat hebben we vandaag? Hoe voel jij je vandaag? Hoe voelt je paard je vandaag? Heb je zin om iets te doen? Heb je niet zin om iets te doen? En dat is heel goed in het nu. En dat heeft me dan ook heel veel geholpen. Om ook alles positiever te bekijken. En zowel met de dag ook wat te leven. Maar ook nog steeds met vooruitzichten. Dus ook nog doelen en zo. Maar haalbare doelen. En ja. Ook doordat we alles zo in kleine stukjes opdelen, heb je eigenlijk heel veel zo geluksmomentjes en zo happy momentjes. Omdat toen ik net Olympia had, dan had ik heel de tijd doelen. Ik was heel de tijd een beetje bezig eigenlijk met de toekomst. Van, oh ja, later wil ik springen, ik wil op wedstrijden gaan. Ik wil een trailer, ik wil dat. Allemaal van die grote dingen. Dus het was eigenlijk nooit goed, zal ik het zo zeggen. Want dan train je en dan lukt het weer niet om over 60 centimeter te gaan of zo. En dan is het eigenlijk een beetje die negatieve sfeer die ik dan was. Omdat, mede dan doordat ik zo'n grote doelen had, omdat ik perfectionistisch was. Dus daar ben ik heel veel veranderd. Omdat, ja, nu geniet ik echt van die kleine dingetjes ook. En ja, splits ik, zoals ik al zei, mijn doelen zo wat op. Wacht, hè. Zonder ik even spieken. Ja, dus wat ik nog iets had, was dan... Ik plan heel graag, nog steeds. Maar al minder dan vroeger. Vroeger, alles moest gepland zijn. Vandaag ging je dat doen, dat gingen we doen. Maar zoals ik al zei...
Dat of niet?
Ja, dat gaat gebeuren.
Soms springen op de planning, we gaan springen.
Ja, inderdaad. En dat was dan zowel voor mij als voor Olympia niet fijn. Omdat soms had ik dan... Stel je voor, ik plan vandaag van... Oké, morgen ga ik dat doen. Maar als ik me morgen niet goed voel... Dan is denk ik, de meeste mensen zijn dan van... Oké, als dat niet moet, dan doen we dat niet. Maar toen was ik zo van... Oké, ik heb dat gepland. Dat gaan we doen.
Ja.
En ja, natuurlijk soms als Olympia helemaal niet... Niet... De mentaal of fysiek niet in staat om dat deftig te doen of zo, maar ik had dat gepland, dus we gingen dat doen. En dat, zoals ik al zei, klikkertraining is ook een beetje zien van wat we hebben vandaag. Waar heb ik zin in? Waar heeft Olympia zin in? Welk Olympia heb ik nu voor mij? Heb ik een Olympia met veel energie? Of heb ik een Olympia die zo is van, ja, ik wil wel iets doen, maar niet te veel bewegen of zo? Dus nu heb ik dat ook geleerd om minder te plannen. Ik heb wel altijd, al voordat ik naar Olympia ga, heb ik meestal wel zo'n plan in mijn hoofd van oké, als ze veel energie heeft, dan doe ik dat. Als ze niet veel energie heeft, dan doen we dat. Maar ik kan ook makkelijker loslaten. Dus als ik merk van oké, ik voel me eigenlijk niet zo goed of ik heb eigenlijk niet zoveel zin, dan kan ik dat ook loslaten voor mezelf. Of als ik merk dat Olympia geen zin heeft, dan kan ik ook makkelijker zeggen van oké, dan gaan we gewoon een toertje langs rond de track of zo doen samen.
Ja. Dus je zegt, ik plan nog altijd heel graag, maar ik maak nu eigenlijk gewoon twee plannen.
Ja.
Eigenlijk. Ja. Oké. Heeft dat die omschakeling in training en ook ja, omschakeling in ja, alles eigenlijk, in ieder geval. Op welke manieren heeft dat jullie band eigenlijk veranderd of beïnvloed?
Ja, opnieuw denk ik heel veel. Omdat ik denk dat we beide zijn positiever geworden. Want ik denk dat... Ik had wel... Het is niet dat ik pessimistisch in het leven stond. Maar ik was wel gewoon heel gefocust op de toekomst en alles wat nog moest komen. En dat brengt u dan... Dat is zo wat de latten hoog leggen, zoals ik al zei. Dat is zo wat negatiever. En ja, Olympia, die was natuurlijk niet zo gelukkig. Dus je zou wel kunnen zeggen dat Olympia zo wat... wel pessimistisch in het leven stond. En ik denk dat gewoon onze band is gewoon, er is veel meer plezier en speelsheid ingekomen. En zo wat, ja, zoals een vriendschap een beetje, gewoon zo wat samen kunnen zijn, samen kunnen iets doen. Ook gewoon qua communicatie, denk ik dat we veel makkelijker kunnen communiceren ook. Van, oké, nu niet. En natuurlijk, ik heb Olympiataal geleerd, Olympia heeft niet mijn taal geleerd. Maar we kunnen wel, als ik zeg van, oké, gedaan. Ik heb daar een woordje voor, voor mijn training. Ik zeg gedaan als het gedaan is. Dus zo, op zo'n manieren hebben we wel zo elkaar wel beter leren kennen.
Gezamenlijk taaltje.
Ja, inderdaad. Ik dacht net aan nog iets van hoe R+ mij heeft veranderd. Ik denk dat ik ook beter mijn grenzen heb leren aangeven. Qua, ja, op mezelf, alleen voor mezelf dan ook. Omdat het zo belangrijk is dat je zelf ook mee bent. En dat je, het is niet alleen je paard dat iets doet. Het is samen dat je het moet doen. Dus dan moet je ook rekening houden met hoe jij je voelt en hoe dingen voor jou voelen. Dus daardoor heb ik mezelf ook beter leren kennen en ook van wat mijn grens is, wat gaat voor mij nu. En ik dacht ook nog aan iets anders. Ik heb ook meer in het moment leren zijn door klikkertraining. Ik had al, denk ik, misschien had ik dat al wat gezegd, ik weet het niet meer zeker. Maar ik heb zo meer geleerd om zo in het nu te zijn en niet heel de tijd, want in mijn dagelijks leven, ik denk echt aan van alles eigenlijk. Ik denk altijd van, oh, dat moet ik nog doen, of oei, dat had ik moeten doen, of bla bla bla, allemaal dingen. Maar door dat heb ik me echt leren focussen op, oké, wat zijn we nu aan het doen? En daardoor kan je ook gewoon veel meer genieten. En nog iets, wat ik heb gemerkt van onze band, is dat er meer vertrouwen is. We kunnen zo meer op elkaar leunen. Als Olympia bijvoorbeeld iets eng vindt, dan kan ze echt zo bij mij komen staan van, oké, hier is het veilig. Ook bijvoorbeeld de dierenarts was gekomen. En vroeger was dat niet zo'n handige actie in onderneming. Want zij was heel bang van spuitjes en van de dierenarts. Dus ik moest, eigenlijk was ik de enige bij wie, als mijn mama ervoor het was alleen, dan zei de dierenarts gewoon van, oké, morgen kom ik wel gewoon terug. Dat is een keer geweest, ja.
Dat zeggen ze niet snel.
Nee, dus, Olympia was vooral rustig als ik erbij was. En voor het laatst, dan was de dierenarts gekomen en normaal is ze altijd wel zo wat bang van de dierenarts en wel even zo van, dat ik even gewoon moet zijn tegen haar van, oké, nu gaat het snel gewoon gebeuren en dan is het gedaan. Maar de dierenarts kwam gewoon en ze stond gewoon rustig stil en dan spuitje. Toen was het klaar en toen was ze eigenlijk gewoon heel oké. En de dierenarts heeft haar ook gewoon nog mogen aanraken en dag mogen zeggen. En dan kwam ze gewoon even bij mij zo van, oké, is het oké? Allee, zo. Ze was even zo wat. Ik ben even het Nederlands woord kwijt.
Ik vond het wel Olympia, niet de dierenarts.
Nee, Olympia inderdaad. De dierenarts. En dat denk ik ook, ik denk dat dat ook nog iets is van hoe Olympia is geëvolueerd. Ze kan beter met haar eigen stress om ook. Door klikkertraining heeft ze dat denk ik beter leren afvloeien, waardoor dat zich minder opstapelt. Wat ze vroeger wel deed, denk ik. Dus ik denk dat ze vroeger dan stress had en dan stapelde ze dat op en dan ontplofte ze. En nu kan ze dat veel makkelijker rustig afvloeien.
Ik denk dat dat wel fijn is als je dan zo die bevestiging krijgt van anderen dat volledig buiten dat proces staan. Want ja, ik ga ervan uit dat dat ergens natuurlijk ook wel tof is als ik toekom en dat ik zo ben van, amai, dit is echt niet te vergelijken met hoe dat ze was de eerste keer dat ik er kwam. Maar ik ben natuurlijk ook niet volledig unbiased, zal ik zeggen. Omdat ik zit toch ook wel voor een stuk mee in dat proces. Niet op dezelfde manier natuurlijk als dat jullie erin zitten. Hè. Terwijl een dierenarts, ja, staat daar echt wel volledig buiten. En ik merk ook dat niet elke dierenarts even open-minded is voor die alternatieve training, zal ik het maar even noemen. Dus als ze dan dat toch wel kunnen zeggen van dat zoveel beter is, is dat wel goed.
Ja, dat is inderdaad wel echt, dat is echt wel fijn. Want soms, zoals ik al zei, soms besef je niet van hoeveel veranderingen er is geweest. Omdat Allee, dan voelt dat zo soms, na een tijdje voelt dat zo wat vanzelfsprekend, dat ze gewoon zoiets, maar je komt wel van ergens. En dan is het altijd wel leuk om te horen dat de dier dat echt zegt van, oh ja, ze ziet er kei goed uit en ze is veel liever geworden. Dus dat is inderdaad wel fijn. We hebben een goede dierenarts. Die was heel enthousiast ook. Van dat ik zei van, dat ze mijn voedsel, allee, dat ik met klikkertraining werk en zo. Dan was ze ook van, oh ja, dat zou, allee, ik denk dat dat heel goed is voor haar en zo. Dus dat is wel heel fijn, inderdaad.
Dat is inderdaad wel fijn. Gaan jullie daar ook met de hond? Of gaan jullie daar voor iemand anders?
Nee, ze is alleen voor paarden.
Jammer dan.
Maar we hebben ook een goede dierenarts voor Trixie, dus...
Ah, dat is ook
we fijn. Hebben nog geluk, ja.
Ik had nog iets in mijn hoofd dat ik wou vragen.
Oh nee, oei. Het is herkenbaar.
Het is echt, kom eens nog terug. Ah, ja, die grenzen voor jezelf. Bedoel je dan echt de grenzen van jezelf tegenover jezelf? Of ook tegenover anderen? Of...
Ja, ik van alles eigenlijk. Omdat door klikkertraining en Olympia... Omdat Olympia die gaf me heel vaak ook een spiegel een beetje van mezelf. Hoe ik mezelf soms voelde. Omdat soms had ik ook het gevoel dat alles een beetje te veel was... En dat ik overdonderd was en dat ik echt meer ruimte voor mezelf nodig had. Dus zo heb ik ook wel geleerd om tegenover ook Olympia mijn grenzen aan te geven. Ook tegenover mezelf en denk ook dan tegenover anderen. Dat ik even kan nu ook leren zeggen van oké, nu is het te veel of nu zou ik graag dat willen. Of ik heb ook veel beter leren omgaan met anderen. Als dat logisch is.
Ja, zeker, zeker. Je had het daarnet over de doelen dat je had, dat je mag springen, wedstrijden wou doen. Zijn je doelen veranderd? En dan bedoel ik niet per se de doelen van wat je nu aan het doen bent, maar de doelen naar de toekomst. Zo. Zeg je van, ik zou eigenlijk nog altijd wel kunnen willen springen, ik zou nog altijd wel een keer een wedstrijd kunnen doen. En ik denk dan, bijvoorbeeld de traditionele wedstrijden, maar bijvoorbeeld ook... Er is tegenwoordig de Bitloze Ruitervereniging ook. Ja. Die verre toekomstdoelen, hoe zien die er nu uit?
Ja, ik denk gewoon dat de doelen zijn nog wel redelijk hetzelfde. Want het lijkt me nog steeds leuk om te springen. En ook nog steeds om zo af en toe een wedstrijd te rijden. Maar ik denk dat is zo wat een zijdoel geworden. Mijn hoofddoel is nog steeds gewoon om samen leuke dingen te doen. Dat we allebei ons fijn voelen. Maar ook de hoeveelheid is wel veranderd. Want vroeger, het enige wat ik deed was veel rijden. En maar wat ik al zei, ik deed ook nog poetsen en zo. Maar ik haalde vooral veel plezier uit het... Nee, oké, wat zeg ik? Nee, ik vond het leuk om met haar te zijn. Maar nu heb ik gewoon een algemenere focus. Dus ik zou nooit meer elke week op wedstrijd willen gaan. Omdat dan leg ik ook weer zo wat druk op mezelf. Van oh, elke week moeten we dat doen... En dat is ook druk voor mij en Olympia. Dus het lijkt me wel leuk om dus af en toe zoals op wedstrijd of zo te gaan en wat te springen. Maar nooit meer zoveel als ik toen wou.
Ja, dus je doelen zijn wel wat veranderd, maar ook niet drastisch omgeslagen. Het is niet dat je zoiets hebt, ja, wedstrijden, nee... Dus ik ga zelfs niet meer rijden, zo dat allemaal. Het is niet helemaal omgeslagen, maar het is wel de nuance is een beetje veranderd.
Ja, en de manier waarop, denk ik ook. Omdat ik nu ook gewoon meer rekening hou met wat zij ook wilt. En dat we het echt samen kunnen doen. Zo.
Met welke dingen ben je dan nu wel nog bezig? Van dat je dan zegt, dat zijn nu wel mijn hoofddoelen nu. Want dus dat wedstrijden en zo, dat is nu... zijdoel geworden, maar wat is dan nu zo uw hoofdrichting om uit te gaan?
Ja, ik zou in mijn trainingen hou ik eigenlijk vooral rekening dat we iets leuk doen en dat we ons beiden dat leuk vinden. Maar nu ben ik nog steeds zo wat aan het focussen. Alleen mijn trainingen nu ben ik aan het oefenen met Olympia op Olympia Ruiter vertrouwd te maken. Dus zadelmak, maar ik zeg liever Ruiter vertrouwd.
Dat vind ik ook wel mooi. Zadelmak is zo heel veel meer ondergaand.
Ja, en ook alsof het per se om dat zadel gaat. Terwijl het gaat veel meer over u twee. dan over dat zadel en dat ze inderdaad dat moet ondergaan. Dat is niet mijn bedoeling. En ook zo wat horse agility, zo wat speelsen en zo samen iets leuk doen. En ook gewoon aan haar algemene balans zijn we nu aan het werken.
Ja, oké. Dan zit ik wel al bijna door mijn vragen. Wat is dan, om zo een beetje weer een afsluitende vraag, uw grootste les geweest?
Ik vind dat moeilijker, om eerlijk te zijn. Want ik heb eigenlijk heel veel gewoon geleerd. Ja, ik heb heel veel geleerd eigenlijk. Maar waar ik nu even zo aan denk, is dat ik een beetje heb geleerd dat het niet altijd gaat hoe jij het wilt dat het gaat. Omdat je wat ik heb geleerd is dat het niet altijd gaat hoe dat jij zo het verwacht, maar dat dat niet altijd slecht is. Want zoals bij Olympia, dat was misschien niet hoe ik het in het begin had gedacht dat het zou moeten gaan of hoe ik het had gewild. Maar ik ben nu wel de persoon wie ik ben en ik ben heel blij dat zij mij al die lessen heeft geleerd. Want ze heeft er heel veel kleine lessen en samen vormen die een heel mooi geheel. Maar dat je dus dat het niet betekent als het niet gaat hoe jij dat verwacht, dat je daar niet dingen uit kunt leren en dat dat niet iets kan zijn waar je plezier in kan vinden. En dat je dat niet altijd per se super negatief moet zijn.
Ja, dat vind ik mooi. Een mooie les. en ja, heel, ik denk ook heel goed en heel duidelijk verwoord. Ook, en ik denk ook wel herkenbaar.
Ja.
Voor veel mensen. Want
ik weet het niet.
Ik ken weinig mensen die zo heel bewust, heel intentioneel, of voor zover dat aan woord is, ik weet het niet, ik ben nog altijd een beetje ziek, een beetje... Maar weinig mensen die echt zo doelbewust bij die klikkertraining uitkomen, die zoiets hebben van, oh ja, nu ga ik gewoon even alles wat ik geleerd heb uit het raam gooien en alles omgooien. Maar dat ja, ook een beetje een sidetrack is van alles dat dan uit de hand loopt. Dus ik denk ja, dat wel een herkenbare is.
Ja, ik had dat inderdaad ook wel toen die wereld voor mij openging. In het begin was ik een beetje van, oei oei. Ik was even zo verdonderd ook. En dan was ik ook aan het denken van, oh, ik ben al heel mijn leven fout aan het doen. En dan was ik even zo van, ja, ook zo van, allee, hupsa, dat is handig. Maar ik ben heel blij met hoe het... Allee, ik ben eigenlijk gewoon blij hoe alles is gegaan achteraf gezien. Want we hebben heel veel... Ik heb ook momenten gehad dat ik echt dacht van, oké, met paarden, ik wil echt niks meer mee te maken hebben of zo. Of niks meer met Olympia te maken hebben of zo. Maar ja, opnieuw, dat zijn allemaal lessen die ik dan ook heb geleerd. En ik ben eigenlijk wel blij dat het zo is gegaan.
Ja, ik denk dat dat ook zo de hele standaardfase zo'n beetje zijn. Hè? Zowel die twijfel, wat dat je eerder zei, van ja, iedereen op stal die dan iets zegt. En dan ja, klopt het dan wel wat ik aan het doen ben? Zullen zij dan geen gelijk hebben? Maar ja, ook de anderen, zo'n beetje die frustratie ook. Ik denk dat dat niet zeldzaam is. Ik zal het zo zeggen.
Nee.
Als mensen nu zeggen van, ah ja, ik wil dat proces wel verder volgen, waar kunnen ze u dan vinden?
Ik heb een Instagram-account en dat heet Paard Vrolijk. En ik heb ook een YouTube-account en dat heet Nora Paarden. Dus daar probeer ik regelmatig iets op te delen over ons. Over ons plekje en over mijn Olympia.
Ja, ik zal die zeker ook linken in de beschrijving van de podcast. Daar kunnen mensen gewoon doorklikken. Ja, en dan heb ik zo nog mijn afsluitende vraag, die ik eigenlijk normaal gezien stel voor de andere vraag. Zodat alleszins alle gasten krijgen die vraag voorgeschoteld. Wat wens je de paardenwereld toe?
Ik wens de paardenwereld een beetje een plek toe waar iedereen verdraagzamer is naar elkaar. En waar iedereen ook de kans krijgt om zich te verdiepen en bij te leren. En dat iedereen ook die ruimte krijgt om dat te doen.
Oké, mooi. Ja, dan heb ik denk ik al mijn vragen gesteld. Ik weet niet of dat er nog dingen zijn dat je zelf nog graag wilt toevoegen.
Ik denk dat ik heel veel heb gezegd. Wacht, hè. Ik denk, ik kom niet direct op iets. Maar ik denk gewoon dat iedereen een beetje zijn eigen weg moet proberen gaan en niet te streng voor zichzelf moet zijn. Dus dat je zelf ook de ruimte geeft om fouten te maken en bij te leren.
Oké, goed. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is ook. Ik ben nog even aan het denken, maar ik denk niet dat er verder nog dingen zijn. Dus dan wil ik u alleszins heel graag bedanken dat je dit zou doen. Dat je erbij
Superleuk.
wou zijn. Ja, ook een beetje spannend voor mij als zo, we hebben dat zo'n nieuwe mini-reeks is binnen de podcast. Hoe dat gaat lopen. Maar dus ik vond het al een goede start. En ik hoop dat de mensen die luisteren dat ook gaan vinden, maar ik denk het wel.
Hopelijk.
Goed, oké. Dankjewel, Nora. En wie weet tot
Dankjewel.
de volgende keer.
Dankjewel om mij te hebben als spreker.
Dat is heel graag gedaan. Super fijn dat je weer luisterde naar Clickertalk en helemaal super fijn dat je luisterde naar de eerste aflevering met de Niet Professional. In de komende maanden ga ik dus elke maand een Niet Professional te gast hebben in de podcast. Hopelijk vond je Nora's verhaal even inspirerend als ik en zie ik je volgende week opnieuw. Dat was het voor deze week in Clickertalk. Ik hoop dat je het een fijne aflevering vond en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op @charvd.ekelis. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres charie@klikkenfijn.be. Tot volgende week!